In deze podcast voor de Finance Professional ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met experts op het gebied van finance. En hoort u wat u als Finance Professional te wachten staat. Dit keer Frank Asselman. Frank, welkom. Schrok jij toen de ziekenhuizen in Amsterdam en in Flevoland failliet gingen?
Ik was niet zo verbaasd dat er een ziekenhuis zou omvallen. Ik was wel verbaasd over het tempo waarin het ging.
Dat moet je even uitleggen.
Nou, met name het Slotervaartziekenhuis, waar het bericht kwam dat het ziekenhuis failliet was verklaard. En volgens mij 3 dagen later het ziekenhuis al zo'n beetje ontruimd moest zijn. Dat verbaasde mij wel enorm. Dat het tempo dat het zo snel moest, dat er zo snel patiënten moesten worden verplaatst. Dat heeft me enorm verbaasd. En dat vond ik ook wel. Daar had ik wel erg mijn bedenkingen bij, laat ik het zo zeggen.
Ja, vertel.
Nou, het feit dat, kijk, dit faillissement zat er volgens mij al langer aan te komen. Er waren, heb ik het even over Slotervaart, wel al langer aanwijzingen dat het ziekenhuis financieel slecht ging. Ik zag dit wel als een hele abrupte ingreep en een beëindiging van Slotervaart. Ik denk dat uiteindelijk dat faillissement wel wat gefaseerder had kunnen plaatsvinden. En dan denk ik, waarom is er niet een paar maanden langer uitgetrokken om het ziekenhuis te kunnen ontmantelen?
Ja, en waarom, hè, dan noem ik even de stem van het volk, waarom worden banken wel gered en ziekenhuizen niet?
Ja, dat is een goede vraag. Ik vind dat ook wel echt een vraag die, waarover langer doorgepraat moet worden van, is dit het stelsel wat we echt willen? En dan heb ik het over het stelsel van marktwerking, waar, zoals de term al zegt, ziekenhuizen aan de markt worden overgelaten. En de vraag, en dat heb ik wel eerder ook aangegeven in eerdere artikelen en interviews, dat ik me afvraag of gezondheidszorg echt wel een dienst is die je aan de markt moet overlaten. En dit is een van de uitwassen daarvan die je nu ziet. En ik hoop ook wel dat de politiek en de burger daardoor wakker wordt. En zegt van ja, dit zijn toch wel effecten die we als ongewenst beschouwen.
En we gaan het hier de komende 20 minuten onder andere over hebben, ja. Uitgebreid. Maar laten we even beginnen bij het begin misschien. Ja. Hoe ben jij terechtgekomen als bedrijfseconoom op het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam?
Dat is een goede vraag. Ik had tijdens mijn studie al stage en afstudeeropdracht gedaan bij ziekenhuizen. Omdat ik dat interessant vond. Ik vond die sector interessant en ik was benieuwd wat ik daar als econoom zou kunnen doen. Dat was goed bevallen, maar toen ik met mijn studie klaar was, had ik wel zoiets van, ik wil verder kijken dan de zorg. En heb ik 3 jaar voor een bank gewerkt, waarvan ook een tijd in Londen. Wat heel interessant was, heel veel geleerd, heel veel meegemaakt, maar wel tot de conclusie gekomen dat daar niet echt mijn intrinsieke motivatie lag bij het type instelling. En de zorg had ik goede ervaringen mee tijdens mijn studie. Toen heb ik echt bewust de keuze gemaakt om te gaan solliciteren in de zorg. En zo kwam ik uit bij het AMC.
Maar waarom? Wat zei je intrinsieke motivatie? Wat zei die dan tegen jou?
Nou, dat ik het wel belangrijk vind van wat is het doel van de organisatie? Wat is het maatschappelijk nut? Waar doe ik het voor? En dat vond ik bij de bank toch lastig. Dat miste ik voor mezelf.
Je zocht wat menselijkers, wat echters.
Ik mocht wat menselijker, waarbij ik ook direct de toegevoegde waarde kan zien. Van wat levert de organisatie op?
Ja, dat zie je inderdaad wel vrij gelijk inderdaad in een ziekenhuis.
Ja, en dat zie je bij een bank veel minder. En dan is toch de vraag die je dan jezelf stelt van waar wil ik mijn hart voor maken? Waar wil ik mijn energie in stoppen? En dan stop ik dat liever in de gezondheidszorg dan in het bankwezen.
Ja. En wat houdt je werk als bedrijfseconoom in bij het Academisch Medisch Centrum?
Ja, ik werk nu sinds een jaar of 5 werk ik voor de afdeling strategie. Dus ik houd me veel bezig met het vormgeven van de strategie. nu van het Amsterdam UMC. Zoals je wellicht weet zijn wij afgelopen zomer gefuseerd tussen AMC en VUMC. Ik ben heel veel bezig geweest met de voorbereiding van die fusie. Met name om het toestemmingsproces heb ik me mee bezig gehouden om te mogen fuseren. Dat is een hele procedure geweest waarbij we hebben moeten uitleggen aan regelgevers, verzekeraars en andere belanghebbenden van wat het nut is van deze fusie. Om uiteindelijk toestemming te krijgen. Nou, daar ben ik veel mee bezig geweest. Nu zitten we in de implementatiefase. Nu zijn we gefuseerd. En nu zijn we vooral druk bezig met het vormgeven van de gezamenlijke strategie. Wat willen we de komende 5 jaar bereiken? Daar ben ik veel mee bezig. En daarnaast hoort bij mijn werk dat wij actief samenwerken met partners in de regio. Dus met andere ziekenhuizen, met andere zelfstandige behandelcentra. En daar ben ik ook mee bezig om medische afdelingen te helpen om zo'n samenwerking op te zetten, vorm te geven en te zorgen dat het aansluit bij de strategie van het ziekenhuis.
Is dat soort samenwerking en dit soort fuseringen veel meer nodig sinds de zorg in de markt is gezet?
Ja, ik weet niet of dat met de marktwerking heeft te maken. Ik vind dat sowieso de zorg een sector is die zich bij uitstek leent voor samenwerking. En we komen ook wel steeds meer tot de conclusie dat ziekenhuizen niet meer alles zelf moeten doen. Dat we echt veel bewuster moeten afwegen welk ziekenhuis is nu waartoe op aarde. Er is nu ook een landelijk initiatief wat heet Zorg op de Juiste Plek. En waarbij toch alle zorginstellingen wordt gevraagd om kritisch naar zichzelf te kijken en af te wegen van welke zorg willen wij nou per se zelf doen in onze eigen muren, of kunnen we beter overlaten aan andere instellingen, of misschien wel aan de huisarts of aan algemene ziekenhuizen. Dus die noodzaak tot samenwerking, die was er in mijn ogen altijd al. Mm-hmm. En de marktwerking in de zorg heeft het alleen maar lastiger gemaakt, omdat we daardoor te maken kregen met mededingingsregels. Dus we vielen sinds de invoering van de marktwerking onder de wet op de mededinging. En dat betekent dat we ons moeten gedragen als een concurrent op een markt. En daarbij gebonden zijn aan regels wat we wel en niet mogen doen in samenwerking. Nou, en dat maakt het niet makkelijker.
Nee, dat begrijp ik. En dat zijn ook, weet ik niet, ziekenhuizen en marktwerking en überhaupt financiën zijn ook twee termen die in mijn hoofd een beetje bijten. Omdat ik vind geld en dat soort dingen vind ik alles behalve menselijk. En ziekenhuizen vind ik heel menselijk. Hoe ziet u dat?
Ja, ik denk dat het onlosmakelijk met elkaar verbonden is. De zorg staat voorop, daar doe je het voor. Maar je hebt nu eenmaal geld nodig om het te kunnen betalen. Dus het is een randvoorwaarde om als ziekenhuis je taken te kunnen doen. Ja. En dat hoeft niet per se met elkaar te bijten.
Nee?
Nee, zo zit het leven nu in elkaar dat alles geld kost, dus ook zorg. En we ook voor zorg verplicht zijn om zorgvuldig af te wegen van hoe zetten we dat geld op de beste manier in.
Ja. En als we nou nog een keer kijken naar zo'n failliet ziekenhuis. Had je dat echt van tevoren aan kunnen zien komen? Dat hintte u wel net een beetje, maar had dat echt gekund? En waar herken je dat dan aan?
Nou, bij het Slotervaart waren er wel langer aanwijzingen dat het ziekenhuis niet goed presteerde. Ook als je kijkt naar de jaarrekeningen van het Slotervaart, de eerdere berichten in de media, waren er wel vermoedens dat het ziekenhuis in problemen zat. Uiteindelijk heeft de verzekeraar ervoor gekozen om het ziekenhuis niet langer te steunen en is het failliet gegaan. Maar dat wisten ze al veel langer. Dus dat, in die zin was het voor mij ook geen verrassing dat het ziekenhuis failliet zou gaan.
Nee, maar was er dan ook geen enkele reden door controllers of dergelijke om het zinkende schip te redden?
Ja, maar daar weet ik te weinig van, zeg maar welke, want ik werk er ook niet. Ik heb er niet gewerkt, dus ik weet niet precies welke pogingen zijn ondernomen. Zowel intern als door de organisatie zelf, als door verzekeraars of andere of banken. Wat die voor poging hebben gedaan om het ziekenhuis te redden, daar weet ik te weinig van.
Ja. Oké. U zei net al, er is een toenemende concurrentie een beetje binnen de ziekenhuizen, hè, waar vroeger samengewerkt moest worden. Moet je nu een positie innemen van een concurrent? Hoe kan je dan als controller meerwaarde toevoegen?
Ja, ik denk dat de ziekenhuizen door het invoeren van de marktwerking wel een extra uitdaging is bijgekomen. Namelijk die financiële druk die hadden we al, die kenden ziekenhuizen al, ook al voor invoering van de marktwerking. Maar door die marktwerking zijn ziekenhuizen wel actiever geprikkeld om te concurreren met ziekenhuizen in de regio. En dat vraagt toch dat je actiever na gaat denken over je positie op de markt. Wat voor ziekenhuis willen we zijn? Waar willen we ons in onderscheiden? Hoe kunnen we patiënten trekken? En dat betekent toch een nieuwe dimensie voor ziekenhuizen, waarbij een controller ook een rol in kan vervullen. Want dit zijn allemaal lastige vraagstukken op verschillende niveaus, zowel bij de raad van bestuur, maar ook de medische afdelingen. Die zullen allemaal die vragen moeten beantwoorden. En dat zijn lastige vragen waarbij een controller wel in kan helpen om dit soort ingewikkelde keuzes te maken.
En hoe kan hij helpen? Welke positie moet een controller innemen?
Ja, ik denk dat de controller zie ik als een soort sperringspartner op verschillende niveaus. Dat kan zowel voor de raad van bestuur zijn als voor medische afdelingen zijn. Maar bijvoorbeeld door kennis in te brengen van hoe ziet de markt eruit? Wat is onze positie op de markt? Dus hoe groot of hoe klein zijn we? Door aan te geven wat er voor mogelijkheden zijn voor afdeling om keuzes te maken. Hoe kan je speerpunten benoemen? Wat zijn de consequenties als je bepaalde speerpunten benoemt? Wat zijn de alternatieven? Wat is de financiële impact als je bepaalde keuzes maakt? Is dat gunstig of is het niet gunstig? Ik denk dat op dat soort vlakken een controller een hele goede bijdrage kan leveren.
Als u het zo beschrijft, klinkt het voor mij een beetje als een soort van spiegel.
Ja, maar zo zie ik het ook. Ik zie een controller als een volwaardige sperringspartner voor het management.
Ja.
Ik denk dat als je dat lukt als controller, als je die kennis en vaardigheden hebt om als volwaardig gesprekspartner op te treden, dat je dan je doel bereikt als controller.
En ik denk ook dat je een vrij brede blik voor de toekomst moet hebben, want er verandert heel veel. Hoe gaan ziekenhuizen daarmee om? En dan heb ik het over digitalisering, robotisering, misschien ook in een ziekenhuis, duurzaamheid. Hoe springt een ziekenhuis daarmee om?
Ja, nou ja, dat is iets wat je, vind ik, zeg maar ook wel echt actief moet beleggen. Als je het hebt over het kijken naar de toekomst, kijken naar innovaties, trends in de zorg. Ik merk zelf dat toch snel een beetje op de achtergrond verdwijnt door de dagelijkse praktijk. Dat mensen al zo druk bezig zijn met een dagelijkse gang van zaken.
De sleur.
Niet alleen de sleur, maar gewoon de dagelijkse praktijk. De patiënten zijn in de behandelkamer. En dat je daardoor jezelf wel moet dwingen als organisatie om tijd te nemen om af en toe achterover te leunen en vooruit te kijken van wat gebeurt er allemaal. Zowel in de buitenwereld, waar zijn andere organisaties mee bezig, wat gebeurt er in het buitenland, wat gebeurt er op het gebied van technologie, op geneesmiddelen, maar ook op het gebied van zorgconcepten. Ja, we zien nu al dat huisartsen, diagnostische centra al veel meer kunnen dan een aantal jaar geleden, gewoon omdat de technieken verbeteren. Ja, dat zijn ontwikkelingen die je zeker moet volgen en moet kunnen vertalen van oké, wat betekent dat voor ons? En dat wil niet zeggen dat je met iedere ontwikkeling gelijk wat moet doen, maar wel een inschatting moet maken van is dit de kans voor ons als ziekenhuis of misschien is het wel een risico? En dat zie ik ook als taak van een controller, dat de persoon is die externe ontwikkelingen bijhoudt. Daar ook over spart met collega's. Misschien uit andere ziekenhuizen of uit andere type instellingen. En die kennis inbrengt in zijn eigen organisatie.
Ja. Dus hij zei, de controller is eigenlijk degene die inderdaad op de stoel moet zitten achterover en een blik op de toekomst moet werpen.
Nou, niet als enige. Dat zullen bestuurders ook moeten doen. En dat zullen managers of medische managers zullen dat ook moeten doen. Maar in de praktijk hebben die over het algemeen toch minder tijd voor. En een controller, in ieder geval een van de zijn taken die hij kan doen, is in ieder geval die extra expertise inbrengen. En ik denk dat hij daarmee waarde kan toevoegen.
En heb jij concrete voorbeelden van recente ontwikkelingen in de maatschappij die worden toegepast dan nu binnen uw werk?
Ja, eentje die ik al noemde, hè, dat is dat initiatief van zorg op de juiste plek. Dat is wel echt een landelijk initiatief vanuit het ministerie van VWS. Toch om eigenlijk het zorglandschap te herschikken, zoals ze het noemen. Dus opnieuw te gaan kijken van welk ziekenhuis zou wat moeten aanbieden. Waarbij er een sterke tendens is dat er zorg die eenvoudig of laag complexer is, over het algemeen wordt overgelaten aan algemene ziekenhuizen of zelfstandige behandelcentra. En de academische ziekenhuizen zich met name richten op de hoogcomplexe zorg. Die daar ook de specifieke kennis en infrastructuur voor hebben. Nou, dat is denk ik één ontwikkeling die echt landelijk speelt en waarbij ook iedere zorginstelling voor zichzelf moet nagaan van wat betekent dat en welke bijdrage kan ik eraan leveren. Ja. Een tweede wat ik wel zie is, er wordt toch nog in grote mate samengewerkt dan wel gefuseerd. Ja, dat hebben wij zelf ook gedaan als AMC. Ik denk dat die noodzaak alleen maar groter gaat worden. Ook dat is iets waar je, een ontwikkeling waar je ook goed voor jezelf als instelling over na moet denken. Welke rol wil ik vervullen in het netwerk? Met wie wil ik samenwerken? Met welke partners? Om welke reden? Wat wil ik ermee bereiken? Dus netwerkvorming. En een ander die misschien wat indirecter, maar denk ik wel een grote rol gaat spelen. Dat is een onderwerp op het gebied van de kunstmatige intelligentie. Dus het idee zeg maar dat we steeds beter in staat zijn om computers bepaalde vaardigheden te leren. Denk bijvoorbeeld aan het opsporen van tumoren. Dat is werk wat tot nu toe over het algemeen wordt gedaan door radiologen. Veel handwerk, arbeidsintensief werk. Maar we zijn steeds beter in staat om computers te leren hoe zij radiobeelden kunnen herkennen. Hoe zij bijvoorbeeld tumoren kunnen herkennen. En op de duur zelfs kunnen gaan voorspellen hoe tumoren zich gaan ontwikkelen. Nou, dat is een voorbeeld, een technologische ontwikkeling. Die denk ik een grote impact gaat hebben over hoe we nu de zorg doen. Dus ik denk dat er een aantal soorten werkzaamheden kunnen worden overgenomen door computers. Die dat misschien sneller of veel betrouwbaarder kunnen. En dat computers ook wel kunnen helpen op andere onderdelen. Denk aan robotisering inderdaad. Dat robotten misschien in de toekomst wat taken kunnen overnemen. Ja. Van verpleegkundigen. Dat zijn denk ik ontwikkelingen die ook niet te stoppen zijn. Wat denk ik ook niet alleen maar voordelen heeft, maar waarbij je wel als ziekenhuis ook weer goed moet kijken van goh, wat voor kansen kan het voor ons bieden. Dus dat zie ik wel als belangrijke ontwikkelingen die op dit moment spelen in de zorg.
Ja, en een robot is ook een beetje goedkoper, denk ik, of niet, dan een echte verpleegkundige. Dus dan komt er misschien meer geld vrij voor om de zorg nog meer voorop te zetten.
Ja, uiteindelijk wel.
Ja. Zijn er ook daadwerkelijk ontwikkelingen, kansen die jullie bewust hebben laten liggen? Van dit is nog nu te ver van ons bed of nu nog niet?
Nou, bijvoorbeeld die kunstmatige intelligentie is een onderwerp waar wij nu mee bezig zijn. Maar dat zit echt nog in de pilotfase. Dus we zijn nu bij een aantal afdelingen aan het kijken hoe we kunstmatige intelligentie actiever kunnen gaan inzetten. Maar daar zijn wij, denk ik, redelijk laat mee begonnen. Dat heeft denk ik ook enerzijds te maken doordat we ook andere onderwerpen hadden. Bijvoorbeeld het mogelijk maken van de bestuurlijke fusie. Dat levert al gewoon heel veel organisatorische inspanning op. Waardoor het onvermijdelijk is dat je bepaalde onderwerpen laat liggen. Op dat moment niet de prioriteit. En het heeft ook te maken met hoe overtuigd ben je op dat moment dat het die investering waard is. En dat is het lastige van de zorg. Hè. Er wordt heel veel uitgevonden, heel veel innovaties gedaan, maar je weet nooit van tevoren of het daadwerkelijk zeg maar, wat gaat opleveren wat je ervan verwacht. Dat betekent dat wij niet op iedere innovatie meteen inspringen en volop gaan inzetten. En soms, en dit is een onderwerp als kunstmatige intelligentie, waarbij we ook eerst eens rustig hebben aangekeken van goh, wat gebeurt er nou in die sector? Wat doen andere ziekenhuizen? Zetten die erop in? Is dit het juiste moment voor ons om mee aan de slag te gaan? Heeft het bij ons nu de juiste prioriteit? En nu zitten we in de fase dat we dat daadwerkelijk aan het uitproberen zijn. En kijken wat het voor ons kan opleveren. Het
lijkt me wel een mooie kans om mee bezig te zijn. Het moet een goed gevoel geven om met zoiets wat zo'n dodelijke ziekte, wat het toch kan verbeteren.
Ja, zeker.
Kan begrijpen dat jij met passie naar je werk gaat.
Ja, absoluut. Ja.
En tot slot, de rol van de controller. Zit daar in de toekomst misschien ook een robot op die stoel?
Dat geloof ik niet. Ik denk dat, wat ik al zei, een controller zie ik vooral echt als een sperringspartner voor het management. En dat doe je toch vooral in het menselijk contact. De toegevoegde waarde ligt in mijn ogen erin dat een controller juist de kennis kan bundelen op verschillende gebieden. De kennis van buiten, de kennis op het op zijn vakgebied, de kennis van de zorgprocessen. Dat combineren, vertalen naar een advies of vertalen naar een analyse. Dat zijn allemaal vaardigheden die je aan de computer niet kan overlaten. Dus in die zin ben ik niet bang dat de controller hoeft te vrezen. In ieder geval voor de komende jaren dat die zal worden overgenomen door een robot.
Gelukkig maar. Frank Asselman, dank u wel.
Graag gedaan.